Dit is de Padel-podcast met Stijn, Padel Stijn. En ik woon in Alkmaar en ik speel mijn padelpotjes vaak bij het TPC Dalmeer. Maar soms sta ik ook in Heilo bijvoorbeeld. Of misschien in Alkmaar ergens bij 311. En er zijn veel clubs waar ik natuurlijk heel graag naartoe ga. In Noord-Holland of in Nederland, misschien zelfs wel in Europa. Laat het me maar weten als je een leuke padelclub weet en waar ik een padelpodcast kan draaien. Ook in het Engels en misschien in samenwerking met wat Spanjaarden in het Spaans of andere talen. De Padel-podcast wil natuurlijk groeien en het is leuk als Padel-partners zich gaan aanmelden om mee te doen. Om als sponsor actief te zijn of bijvoorbeeld materialen te laten testen. Zo zoek ik ook een team met Padel-spelers die in activiteit wekelijks of maandelijks iets willen doen voor de Padel-podcast. Ben jij een padelspeler of een padelcoach, een padeltrainer of misschien gewoon iemand die van padel houdt om te kijken? Ben je iemand die verslag wil doen van padelwedstrijden? Hou je van filmen en lijkt het je leuk om bijvoorbeeld de padelsport meer te fotograferen en te filmen? Laat het me dan weten, want wie weet kunnen we elkaar koppelen. Misschien kunnen we ervoor zorgen dat padelclubs bijvoorbeeld meer voorzien worden van bepaalde contacten, mogelijkheden om bijvoorbeeld meer videoregistraties te doen en analyses. Wie doet dat al? Wie kan dit al? En laat me weten als je dit al gedaan hebt. Geef bijvoorbeeld wat informatie over wat je nu hebt ontdekt in de wereld van padel. Laat ons zien wat jij dagelijks of wekelijks doet met je trainingen. Vertel iets over welke slagen jij heel goed kan, waar je je op focust tijdens een wedstrijd, hoe je start. Wat is het begin van jouw padelwedstrijd? Begint het al thuis? Begint het al de dag ervoor? Of is dat gewoon op het moment dat je erheen gaat? Is dat pas het moment dat je de bal in je handen hebt of dat de bal naar je toe geslagen wordt? Het begint vaak met de Spaanse tos natuurlijk, dan begint de wedstrijd. En de Spaanse tos is dat de een de bal speelt naar de ander aan de overkant. Die speelt hem weer naar de andere persoon die nog niet de bal heeft ontvangen. En daarna gaat hij naar de overkant naar de persoon die ook nog niet de bal heeft ontvangen. En zo heeft iedereen de bal een keer ontvangen. En daarna gaat rustig de rally beginnen totdat er een winnend punt is gemaakt. En de winnende partij die mag dan beginnen met de service. Nou, dat is natuurlijk voor veel mensen wel bekend, dus de Spaanse tos. Wat voor mogelijkheden zijn er nog meer? Je kan natuurlijk een muntje opgooien, kop of munt. Zoals dat vroeger ging altijd ook met andere wedstrijden in de sport. En je ziet dit soort klassieke manieren natuurlijk altijd nog wel terug verschijnen. Maar wat voor mogelijkheden heb jij bedacht om bijvoorbeeld te zeggen wie er mag beginnen? Zeg je gewoon aan jij jullie beginnen? Of is het altijd dat de gasten beginnen als ze bij de competitie komen? Of ga je met je racketje draaien, zoals ze dat vroeger ook deden in de tennis. Dat je zei van nou, welk puntje is omhoog of kijk naar dit. En dan zie je zeggen welk gedeelte valt er op een gegeven moment als je hem draait op de grond. Met een padelracket zou ik dat niet zo snel doen. Ik zou sowieso met een padelracket niet op de grond willen laten stuiteren of draaien of vallen. Ook niet tegen het hek of tegen het glas. En daar zijn natuurlijk goede beschermmiddelen voor. Stickers, plakkers, dat soort dingen. Heb je een bedrijf die zich daarmee bezighoudt en wil je graag dat wij dat testen, dat we gaan kijken hoe dat werkt op rackets die bijvoorbeeld al defect gaan, die al een keertje tegen het rek of tegen het hek of tegen het glas zijn aangestoten. Zo zie je ook dat rackets tegen elkaar aanstoten en dat is soms best wel natuurlijk heel verdrietig dat dingen tegen elkaar aanstoten. Sommige mensen lopen ook keihard tegen het glas aan. Als je niet goed uitkijkt hoe je achteruit rent bijvoorbeeld of zijwaartse pas doet, dan ren je soms keihard op de bal af en soms kun je niet meer remmen. En ja, dan loop je zo of tegen de glaswand aan of tegen het hek aan, wat nog pijnlijker kan zijn. Vooral als je niet uitkijkt met je armen en je handen, dat je dan ergens blijft vasthangen en ook je voeten en je benen en je knieën kunnen flink beschadigen, ook door een val. Je ziet mensen wel eens een koprol maken ook, dat is ook wel grappig, maar soms is dat heel pijnlijk. En dat is toch ook heel verdrietig. Je ziet dat er veel blessures ook gaande zijn bij mensen die veel spelen. Ook mensen die heel snel starten en weinig doen aan een warming-up, weinig gaan rekken en strekken. En eigenlijk al de hele tijd niet gesport hebben en dan gaan ze padellen, rustig aan een balletje slaan. En het wordt toch steeds sneller en toch steeds heftiger. En op een gegeven moment komen de rallies. En dat wordt dan hoge ballen, lage ballen, snelle ballen, smashes. En dan opeens, wat krijg je dan? Iemand loopt tegen iemand aan. Bijvoorbeeld botsen ze tegen elkaar aan. Of ze gooien de racketjes tegen elkaar aan. Of per ongeluk slaan ze elkaar. Of een bal komt in je gezicht. Iemand speelt een service, maar degene die voor de service staat te wachten bij het net, die staat misschien iets te veel voor die slag. En dan staat hij net te veel naar rechts of naar links, waardoor die de bal in zijn gezicht krijgt of tegen zijn rug aan. Nou, er zijn vele mogelijkheden waardoor je met pedaal dus pijn kan krijgen of verdriet. En waardoor dus zeg maar een ongelukje in een klein hoekje zit. Maar er zijn ook een heleboel mooie momenten waardoor je een fantastische spelervaring kunt meemaken. En waardoor je heel veel kan genieten, heel veel plezier kan hebben, heel veel kan lachen. En dat is natuurlijk waarom padel zo groot aan het worden is. En waarom padel eigenlijk ook door alle tennissers en pingpongers en squashers en dergelijke. En nu is ook pickleball en dergelijke natuurlijk ook aan het groeien. Maar padel is toch echt de grootst groeiende sport. Schijnt in Europa, misschien ook wel wereldwijd. Je ziet vele padelproducten, dus heel veel rackets, je ziet heel veel merken. En het leuke van padel is natuurlijk dat je op verschillende clubs kan spelen, waardoor je verschillende mensen gaat ontmoeten. Ben je eenmaal wat sterker, ga je steeds beter spelen, dan worden de spelletjes ook leuker, dan worden ze langer, de rallies worden langer. Je krijgt meer inzicht, dus fysiek gaat het ook beter en gaat ook makkelijker. Je staat op de juiste plek op een gegeven moment. Je loopt naar de juiste plaats toe. Als de bal eraan komt, richt je je op je zijwaartse pas of op zijwaartse slag. Je richt je ook op goede rustige volleys en niet alleen maar smashen en meppen en hard rammen. Maar je gaat er ook voor om bijvoorbeeld gewoon een zacht balletje te tikken en kort en een beetje slice en net over het net. Zodat de persoon die tegenover je staat, de tegenstander, uiteindelijk hard mag rennen en zijn best mag doen om die bal nog eventjes over het net terug te slaan. En als dat met moeite lukt, dan krijg je die bal omhoog bijvoorbeeld gepaast. En dan kun je hem daarna misschien zachtjes wegtikken of hard wegsmashen. En zo heb je natuurlijk de smash, maar je hebt ook de bandeja. Je hebt de bagada. Je hebt de vibora. Je hebt de guncho. En dat zijn allemaal mooie slagen. Je hebt natuurlijk de volley, zoals die ook uit de tennis komt. Gewoon tegenhouden bij het net. Heel simpel. Met je backhand of met je voorhand, een beetje slice of een beetje spin. Gewoon een korte draai met je racket maken, een klein beetje je lichaamstand veranderen. En zo zijn er vele mogelijkheden om je slag aan te passen, om je bal korter of langer of harder of zachter. En meer cross, meer schuin of rechtdoor te spelen. Of juist kort schuin met een beetje effect. Er zijn zoveel kansen, zoveel mogelijkheden om ook zelfs die bal met een beetje goede smashslag uit de kooi te krijgen. Het leuke is natuurlijk dat de glaswand mee mag werken en dat die via het glas omhoog kan stuiteren. Een heleboel effecten, kan ook omlaag stuiteren als je goed slice geeft, laag de bal houdt en dan valt die via het glas zo naar beneden. En zeggen ze, dan heb je echt zo'n doodvallertje. Zo'n valt in één keer stil. Een goede lob kan bijvoorbeeld ook heel effectief zijn. Twee mensen staan voor het net, ze zijn aan het aanvallen. De verdediger die rent naar achter, maar die kan nog net de bal pakken, maar speelt een lob over de mensen heen die bij het net staan. En dan moeten ze naar achter terugrennen en die lob die komt vlak voor de glaswand en valt zo naar beneden. Nou, dan kan diegene nog proberen om de bal tegen het glas aan te meppen, zodat hij dan nog over het netje komt aan de andere kant. Maar het is soms best wel lastig om een lob in te schatten, om te zien hoe hoog die komt, hoe die naar beneden gaat vallen, met welke hoek, met welk effect, met welke snelheid. En soms is hij heel langzaam, soms is hij heel snel, soms zit er wat wind in als je buiten speelt. Vooral als de wind komt, nou, gaan die lobballen natuurlijk ook heel vaak uit. Of ze komen dankzij de wind net juist nog voor het glas, vallen ze zo naar beneden. Een goede harde wind maakt een spotje padel natuurlijk heel erg verrassend en maakt het voor de padelspelers die natuurlijk al een tijd binnen spelen, iets heel bijzonders en heel vernieuwends. Dat is ook met ballen. Als ballen zacht zijn, ze worden nat, van de regen bijvoorbeeld, dan gaan ze minder goed stuiteren. Ook de ballen die gaan tegen de glaswand aan en dan vallen de ballen bijvoorbeeld veel sneller naar beneden, waardoor je dus minder stuiters hebt en minder tijd hebt om de bal te pakken. Ze ballen vallen. En ze zeggen ook mensen vaak dus op het moment dat de bal bijna uit is, zeggen ze vallen. Daar bedoelen ze mee dat de bal moet laten vallen, omdat je niet zeker weet of de bal wel uit is of dat je het al zeker weet. Ik zeg ook vaak achteruit. Het woord uit mag je eigenlijk niet zeggen, maar achteruit is dan weer wel en vooruit is weer een Nederlands woord wat losstaat van het woord uit natuurlijk. Daarin gebruik je wel uit, maar vooruit signaleert natuurlijk niet dat iets uit is. Achteruit geeft wel weer dat je achteruit moet stappen om achter die bal te blijven, om de bal te kunnen slaan. Je ziet veel mensen die proberen te springen, ze proberen de bal hoog nog te pakken. Maar soms is het beter om even meer naar achter te lopen, waardoor je de bal meer met de bal meeloopt, achter de bal blijft. En als hij van hoog komt en op een gegeven moment naar beneden komt, misschien zelfs stuitert, kun je hem daarna gewoon pakken. Als je hem niet laat stuiteren, je laat hem wel naar beneden komen, maar je bent net te hoog met die bal, dan kun je beter een stapje naar achter doen, waardoor die bal ietsje meer naar beneden kan vallen. En naar beneden vallen is natuurlijk het punt wat er ook altijd met een bal gebeurt, want what goes up must come down. Dus iets wat omhoog gaat, moet ook weer naar beneden vallen. Hoe meer inzicht je daarin krijgt, des te leuker het spelletje wordt. En het is net zoals biljart ook, als je de hoeken begrijpt, je snapt van welke kant naar welke kant de bal gaat en met wat voor effect die dan uiteindelijk vanaf de glaswand bijvoorbeeld terugkomt. Of via het hek zelfs stuitert, dat je hem nog net naar dat hek toch nog terug kan tikken. Nou, als je een service speelt mag je natuurlijk niet tegen het hek aankomen, dan is het op de grond vallen binnen de servicevak. En daarna moet degene die de tegenstander is, moet hem terugspelen. Of die kan hem nog via de glaswand laten gaan als hij naar het glaswand komt. En daarna, voordat hij valt op de grond, weer terugspelen. Dus hij stuitert, hij gaat dan via de glaswand. En dan op het racket van de tegenstander gaat hij terug over het net naar de tegenstander die dus de bal gespeeld heeft of geserveerd heeft. Degene die serveert, die begint altijd onderhands te serveren. De bal mag niet hoger dan de heup komen. Dat is ook duidelijk een regel en dat is iets waar goed op gelet moet worden. De bal mag niet stuiteren over de lijn voordat diegene de bal slaat. Dus de bal voor de lijn stuiteren en dan spelen. Als je een paar keer de bal stuitert over de lijn is dat misschien niet zo'n probleem. Maar als je een professionele wedstrijd speelt en je staat voor de lijn te stuiteren, dan moet je die voor de lijn ook blijven stuiteren totdat je de bal speelt. En dan uiteindelijk over de lijn of over het net speelt in het servicevak. Dan dus niet in het hek, maar daarna eventueel in het glas of gewoon een dubbele stuiter zodat het een goede punt is. Komt hij op het glas, kan de tegenstander hem gewoon pakken. Komt hij op het hek, dan is het eigenlijk gewoon een fout. Als hij buiten de servicevak valt, dus zonder te stuiteren, dan is het eigenlijk wel meteen uit. Dan mag je een tweede service spelen. Nou, je hebt altijd twee services, dus als je de eerste service fout slaat, mag je de tweede service spelen. De tweede service moet dus in. Als die niet ingaat, gaat hij in het net, gaat hij in het hek. Dan heb je een fout en dan verlies je een punt. Nou, net zoals met tennis is de puntentelling natuurlijk simpel. Dat is 0-0 beginnen, dan 15-0 als je de punt pakt met de service of 0-15 als je de service verliest. Dus als je de wedstrijd aan het verliezen bent, dan sta je dus 0-15, 0-30, 0-40 en dan verlies je het punt. Win je het punt, dan sta je dus 0-15 of 0-30, 15-0, 30-0, 40-0 en zo kun je de punt pakken. Maar als het 40-40 is, dus je hebt 15-15 of kan 30-30 worden, maar als het 40-40 is, daarna komt juice. Dat is omdat het gelijk is en juice is dan 40-40, dus dat is niet daarna 40-40, maar dat is 40-40. Daarna komt voordeel of nadeel. Dus als je serveert en je wint de punt, is het voordeel. Als je serveert en je verliest de punt, wordt het nadeel. Als je speelt de bal, je serveert, nou, er komt een rally uit en de rally die win je, dan wordt het voordeel. Nou, dan mag je daarna naar de linkerkant weer serveren en dan kan het zijn dat je wint de punt of het wordt weer juice. Nou, zo kan het een tijdje doorgaan. Bij lange wedstrijden en dergelijke kun je ook beslissen om bijvoorbeeld in de derde set dan te zeggen, we doen een golden point. Dat betekent dat als het dan juice wordt, dat je dan geen voordeel of nadeel meer doet, maar dat het dan gewoon de gewone punt is. Je ziet dat ook steeds meer in echte professionele wedstrijden, dat er geen juice meer wordt gebruikt, maar dat het, oftewel juice wordt gebruikt, maar dat dat daarna gewoon een golden point wordt. Dus een 40-40 stand, dat heet dan eigenlijk juice, maar daarna wordt er dan geen voordeel- of nadeelregel meer getroffen. Maar dan wordt er gewoon een winnende punt gespeeld en dat noemen ze dan een golden point. De gouden punt. Op het moment dat er dan een punt wordt gemaakt door de tegenstander, dan verlies je de volledige punt. En dan is het een game tegen. Of als je dan wel de punt pakt in die stand met de golden point, dan pak je hem, dan heb jij de game gepakt. Nou, een set is heel simpel. Dat gaat dus tot 6. Dus win je 6-0, dan heb je de set. Of het gaat tot 7 als je bijvoorbeeld op 5-5 staat. Dan kan het 6-5 worden. En dan kan het 7-5 worden en dan heb je de set. Maar als het 6-5 is en het wordt nog 6-6, dan wordt er een tiebreak gespeeld. Dus dan moet het 7-6 worden door middel van een tiebreak. Een tiebreak, dat is zo, het begint op rechts één keertje. Degene die nog niet geserveerd hadden, eerst de pot van 6-6 is gespeeld met wie er geserveerd heeft. Dan begint de tiebreak en degene die dan niet geserveerd had, die gaat dan als nieuwe server beginnen op rechts. Dat punt gaat om de eerste punt. Die telt gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus geen 15-0, 30-0, 40-0 meer, maar dan tel je echt tot 7. En het kan dan 1-1 worden, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. Dan ook moet je weer twee punten verschil halen. Dus dan zou het 8-6 moeten worden voordat het winst is. Maar goed, de service wordt dus op rechts begonnen. Als je die wint, dan win je dus 1-0. In ieder geval gaat na 1-0 gaat de bal voor de service naar de overkant. Dus in die tiebreak is het steeds wisselen. Maar dan mag de volgende speler twee keer spelen en begint niet op rechts, maar op links. Dat is net zoals in tennis eigenlijk. Een tiebreak begint dus op rechts met voor 1-0, van 0-0 naar 1-0. Maar als je dan of 0-1 staat, dan kan de nieuwe server beginnen op links. Dan kan het 1-1 worden of het kan 2-0 worden of 0-2. En daarna kan het 3-0 worden of 2-1 of 1-2. In ieder geval, dus de eerste service is dus op rechts. De tweede service wordt dus door de overkant gespeeld. Die gaat dan op links spelen en daarna op rechts. En zo zijn de drie punten gespeeld tot aan de zesde punt. En daarna wordt er ook weer van kant gewisseld. En als we het dan toch over van kant wisselen hebben, dat betekent ook dat je op een gegeven moment weet, net zoals in de tennis, na de eerste game wordt er van kant gewisseld. Dat is het 1-0 van kant wisselen. Bij de tweede game wordt er niet gewisseld, bij de derde game wordt er weer wel gewisseld. Dus het kan 3-0 staan, of het kan 2-1 staan, of 1-2, maar dan wordt er weer gewisseld. Dus dat is vanwege ook vaak buitenspel in de zon en in de wind staan. Als je dan wisselt, dan heb je wat minder last van de zon en wat minder last van de wind als je even draait. Daarom, en je kunt ook nog even naar buiten, buiten de kooi, even een slokje water drinken of wat anders drinken. Misschien een hapje eten, maar de normale wissels zijn volgens mij 60 of 90 seconden. En ik geloof dat het 60 seconden is per wissel bij normale games. Maximaal 60 seconden. Dus maximaal een minuut pauze. En bij een set is het maximaal 90 seconden, dacht ik. Dus na de set kan je 90 seconden of je kunt 2 minuten proberen te pauzeren. Maar maximaal dat. Zodat het niet te lange pauzes worden. Ik geloof zelfs dat het in de professional wereld iets langer is, omdat de reclames ook en de televisiewereld dan reclames uitzendt. Dus ik geloof dat er 4-5 minuten reclame is. Dus dan hebben ze echt tijdens zo'n set 5 minuten pauze. En ik weet niet precies hoe dat zit dan, maar goed, dat zijn dan 1 of 2 minuten tussendoor na die 2 games iedere keer. Dus na de eerste service, eer game, dan wordt er weer gedraaid. Naar de derde service game wordt er gedraaid, naar de vijfde. En zo gaat het door. En iedereen speelt een keer een game. Dus degene die begint, vaak is het degene die op rechts is, die op rechts speelt, die begint met de service. Nou, wie mag er dan beginnen? Dat komt door de Spaanse TOS. Dat is dan net uitgelegd natuurlijk dat de Spaanse TOS gespeeld is. Iedereen raakt de bal, daarna wordt de rally gespeeld en als de rally gewonnen wordt, dan is degene die de Spaanse TOS heeft gewonnen, die mag beginnen met serveren. Vaak beslist die partij dan dus om de rechtse te laten beginnen. Wat je dus ook vaak ziet is dat de linkshandige speler rechts staat. Dus meestal is het dan dat de linkshandige speler, als die er is, ik ben linkshandig, maar goed, er zijn ook vaak alleen maar rechtshandige spelers natuurlijk. Maar als je linkshandig bent en je staat op rechts, mag je vaak als eerste serveren als je natuurlijk ook die Spaanse TOS wint. Dat zijn allemaal regeltjes. Dit is allemaal het padel in het begin. En dit is natuurlijk leuk uit te leggen. Hoe speel je een lob? Of hoe speel je een bandeja? Hoe speel je een vibora? Of hoe speel je een bagada? Hoe speel je die gunshow? Hoe kan je die nog beter doen? Hoe kun je dat steeds meer oefenen? Wat voor oefeningen kan je doen? Daar wil ik gaan over praten, over nadenken. Hoe kan ik dat uitleggen? Hoe kan ik als padeltrainer eigenlijk trainer worden? Hoe kan ik van coach, trainer, uiteindelijk verder groeien. En kan ik mensen helpen, ook met bijvoorbeeld online video's. En met meer online content maken, zoals deze Padel podcast natuurlijk. Mensen zou kunnen helpen om even de regels te snappen. Heb je al getennis, dan weet je al heel veel. Kun je al een beetje pingpongen en squashen, dan helpt het wel dat je met Padel toch aardig wat dingen al weet. Maar de slag van Padel is toch zeker wat anders. Je zult er toch even op moeten oefenen. Vooral de stuiter en het glasmoment. Dat zijn dingen waar je op mag oefenen. De eerste glas, tweede glas, derde glas, vierde glas, vijfde glas. Het zijn allemaal punten die je moet weten waar je staat, waar je gaat, waar je slaat. Hoe de tegenstander loopt, waar die gaat, waar die staat en waar die slaat. Zodat je ook communiceert. Dus communicatie tijdens het padel is ook heel belangrijk. Je begint bijvoorbeeld te zeggen, als de bal eraan komt, dat je zegt ik. En dan bedoel je dat jij de bal pakt en jij, als je wil, dat de ander de bal pakt. Dus als je heel hard roept jij, omdat je niet zo snel meer naar achter kan rennen, dan rent je medespeler, die rent als het goed is naar achter om de bal dan wel te pakken. Of naar voren natuurlijk. Als de bal heel kort is, dan roep je jij, die heb je. Of jij, of you in het Engels, kan natuurlijk ook. Of in het Spaans, tú. En zo kan het in elke taal natuurlijk, dat maakt niet uit. Maar het gaat erom dat je die regels met elkaar afspreekt. Je kunt ook dingen afspreken zoals wat voor hints geef je om wat voor slagen je zou kunnen spelen. Dus bijvoorbeeld als twee mensen voorstaan, de tegenstanders staan voor aan het net, dan zeg je bijvoorbeeld twee voor. Het kan ook zijn dat ze gewoon nog achterblijven, dus dan zeg je gewoon twee achter. En als ze door het midden lopen en ze zijn onderweg naar voren, dan kun je zeggen onderweg naar voren of je kunt zeggen midden. Dat is ietsje makkelijker natuurlijk midden. Maar als eentje in het midden staat en ander al voor, dan kun je beter zeggen mid voor. En als dat links mid is en rechts voor, dan klinkt dat natuurlijk logischer van links naar rechts. Net zoals de schrijfwijze van ABC. Maar in het Arabisch is het natuurlijk weer andersom, dan is het van rechts naar links lezen. Dus dan kun je het misschien beter andersom zeggen. En dat is dus grappig. In welke cultuur ben je geboren? In welke taal heb je geleefd? En wat heb je geleerd? Wat weet je al? Welke sporten heb je al gedaan? Dus welke communicatie ken je al? En hoe kun je dat bijvoorbeeld ook non-verbaal maken? Bijvoorbeeld door een tikje te geven of een klopje te geven of een geluidje te maken. Bijvoorbeeld oe-oe terecht roepen of a-a of i-i of u-u. Je kan ook gewoon 1, 2, 3 zeggen. Als je 1 zegt, dan staan ze bijvoorbeeld nog achter. 2 staan ze in het midden en 3 staan ze voor. En wil je dat dan als combinatiecode zeggen en je zegt bijvoorbeeld 3-1... Dan is links bijvoorbeeld voor en rechts bijvoorbeeld achter. 3-1. Maar je kan dan ook 31 zeggen. En als iemand dat snel snapt, dan is het natuurlijk links voor, rechts achter is gewoon 31. Dus die cijfercodes zijn wel handig als je dat eenmaal snapt. Je kan het ABC noemen, je kan het 1, 2, 3 noemen. Maar je kan het dus ook gewoon IAU noemen. Dan weet de tegenstander niet zo goed wat je bedoelt. En die denkt ook, maar wat zegt hij nou IA of IU? Hoe meer je dat met elkaar traint, hoe grappiger en hoe leuker dat wordt natuurlijk. Non-verbale communicatie is dat je elkaar aankijkt, dat je niks zegt, maar dat je bijvoorbeeld dus geen geluid maakt, maar wel een beweging maakt. Dat wordt lastig als je naar voren moet lopen, naar achter moet lopen, naar de bal moet kijken. Dus dan is verbale communicatie soms echt nuttig en nodig. En soms echt wel noodzakelijk om een bal goed te spelen en niet aan te spelen. En om dus de punt niet te verliezen. Hoe meer je speelt, des te professioneler het kan worden natuurlijk. Maar je speelt het wel recreatief in het begin natuurlijk ook gewoon echt voor de lol. Dus maak het niet te serieus. Ga gewoon genieten. En besef ook dat je punten gaat verliezen. In het begin ga je natuurlijk sowieso veel fouten maken. En besef ook dat je heel veel leermomentjes tegenkomt. Dat er heel veel foute ballen geslagen worden en dat je daarom mag lachen. Dat je er juist een pleziertje van mag maken van hoe gek je een bal soms slaat of hoe je de bal kan missen. dat je probeert de bal te meppen en dat hij dan uiteindelijk vol op het glas komt of tegen het hek. Dat je er dan achteraf achter komt dat je beter de bal wat zachter kan slaan. Het is leuk om te padellen, dat is zeker. Maar het kan ook stressvol en frustrerend zijn als je niet lekker staat te spelen met elkaar. Als de communicatie niet fijn gaat, als je merkt dat je met iemand samenspeelt of tegen iemand speelt die veel sterker is, dan is het verschil gewoon te groot. Dan kan het soms zijn dat diegene het zich ergert aan jou en dan niet zo leuk communiceert meer. Maar het kan ook zijn dat jij je ergert aan die ander, omdat die gewoon veel beter is. En ja, als het je tegenstander is en die bal wordt steeds op je afgemapt, op je backhand geplaatst en op je zwakke punten, ja, dan sta je continu je best te doen, maar je krijgt die bal amper nog terug. En met moeite kun je die bal iedere keer net over het net krijgen. En dan speel je de bal te veel aan en dan wordt hij weer afgerond. Als ze dan hun moeite doen om nog lange rallies ervan te maken door de bal een beetje aan te spelen, zodat je toch nog een bal terug kan spelen, dan wordt het nog wat leuker. En als ze daarna de punten steeds afronden, dan is het misschien niet zo erg. En kun je je frustreren om het feit dat je verliest, omdat je gewoon niet goed tegen je verlies zou kunnen. Maar als je de lol ervan inziet en je ziet dat de zon schijnt of dat het gewoon lekker is om buiten te zijn, lekker te bewegen, dan merk je ook dat padellen gewoon een fantastisch ding is en dat het een leuke sport is om gewoon heel gelukkig van te worden. Als je gelukkig bent met iets wat je doet, dan is het altijd goed. Dus of je nou tennist of squasht of pingpongt of badmintont of pickleball speelt of padel, het is natuurlijk aan jou wat je leuk vindt. Maar je kan ze ook allemaal proberen en gewoon één keer in de week bijvoorbeeld tennissen en dan de week daarna misschien pickleball spelen of misschien zelfs als je meer tijd hebt gewoon wel alle sporten achter elkaar doen. Je hebt 7 dagen in de week. En hoeveel uur kun je nou op zo'n baan staan? Hè? Dat is ook net aan je energie, aan je spieren. Je moet goed eten, goed slapen, maar ook zorgen dat je natuurlijk wel goed rekt en strekt. Je spieren goed rust geeft. En die oefeningen ook goed doet, waardoor je dus gewoon goed in je voorbereiding bent. Je recordstand bent, zodat je rustig aan de stapjes kunt nemen die je doet. Dat je alles goed van tevoren inschiet en inschat. En dat je daardoor ook meer rust, meer regelmaat kan ontwikkelen. En dus ook meer resultaat. En dat is natuurlijk heel rein in je geluksbesef. Dat maakt het natuurlijk veel mooier om jezelf toch maar weer te zien groeien. Als je als persoon groeit, dan word je ook gelukkig en dan word je ook tevreden over jezelf en dan word je ook blij. En dan kan je trots op jezelf zijn en dan kan je jezelf ook weer bedanken voor het feit dat je jezelf toch in dit proces hebt gezet van groeien en leren en mensen ontmoeten. Wat ik erg leuk vind is mensen ontmoeten en mensen leren kennen die het heel erg leuk vinden om dat potje te spelen, potje padel. Een potje padel, dat kan een uurtje duren. Je traint, je oefent, je speelt een potje samen, je doet een ladderwedstrijd of een competitie of een toernooi. Je gaat naar een andere club of je speelt het op je eigen club. En dan merk je ook dat er steeds meer mensen in jouw omgeving dat doen, dat potje spelen. En iedereen heeft op zijn manier of haar manier de mogelijkheid om te groeien en te leren. Als je merkt dat je fysieke beperkingen je in de weg staan, bijvoorbeeld dat je last hebt van je knieën of van je schouders, een tennisarm hebt, dat je nog last hebt van je rug. Kijk, er zijn natuurlijk tegenwoordig heel veel mensen die gehandicapt zijn die tennissen, bij ons op de club ook, en die kunnen dat heel goed in een rolstoel tennissen. Ik geloof dat er ook al rolstoel padel is, en dat wil ik echt even onderzoeken hoe dat zit, maar wat ik me dan afvraag natuurlijk is, hoe zit het dan met de regels ook en met het spel? Ik geloof dat het bij tennis is dat ze ook de bal af en toe 2 keer mogen laten stuiteren. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar het is natuurlijk fantastisch knap dat je sowieso kan blijven sporten met je beperkingen. Als je bijvoorbeeld fysiek niet meer goed kan bewegen met je benen of helemaal niet meer kan bewegen. Als je dan toch nog met je armen of met je handen kan bewegen en een racket kan vasthouden, dan is het natuurlijk fantastisch als het echt lukt. Dat je toch die bal over dat net kan slaan. Ik weet niet precies hoe dat gaat met trainen en coachen en hoe dat voor elkaar komt, zodat je dus steeds beter daarin wordt. Maar ik weet wel dat elk moment dat je je fysiek bezighoudt met iets, dat dat ook wel kan helpen om bewuster te worden, inzicht te krijgen en je lichaam meer voorbereidt op het feit dat hij de juiste stappen zet, de juiste kant op gaat en de juiste posities neemt en ook samenspel steeds makkelijker gaat. Heb jij vragen over Padel? Laat het weten via Padel Podcast, via de e-mailadres padelstein@gmail.com of padellessons@gmail.com. En zou je een keertje willen meehelpen aan een Padel Podcast, eventueel in een andere taal? Zou ook hartstikke leuk zijn als dit bijvoorbeeld vertaald gaat worden in een andere taal. Het uitschrijven van een bepaalde podcast en transcript is natuurlijk ook wel leuk. Als iemand dat textueel wil helpen uitschrijven, zodat het ook op een websitepagina komt. En wat ook nodig is misschien, is om merchandising te ontwikkelen. Dus mensen die willen meedenken om Padel Podcast groter te maken. En om t-shirts, petjes, Padel Records te ontwerpen. Of wat dan ook, het Padel Tassen design. Waardoor Padel Podcast eigenlijk wereldwijd groot kan worden. Is natuurlijk altijd leuk. Maar hou het om de hoek. Speel het spelletje waar je kan. Ga liever op de fiets naar de club dan met de auto natuurlijk. Beter voor het milieu, beter voor je gezondheid. Goed voor de voorbereiding en de warming-up. En goed voor je conditie. En hoe meer je natuurlijk op de fiets zit, des te minder je aan parkeerkosten en aan benzine betaalt ook. Maar ook gewoon hoe meer je fysiek dus beweegt. En dat is natuurlijk ook fijn. En als het mooi weer is, is fietsen ook gewoon heerlijk. Wandelen, je kan ook gewoon lopen. Wandelen naar de club als het in de buurt is. En dat is natuurlijk ook fijn. Of sommige mensen die van hardlopen houden, die gaan een rondje hardlopen. En daarna komen ze op de club. En dan hebben ze die tas misschien al bij de club gezet met hun racket. Of rackets zijn er al aanwezig en de ballen. En dan kun je gewoon beginnen als de baan vrij is. En je hebt de baan gereserveerd. Een aantal dingen. Er is bijvoorbeeld natuurlijk een Playtomic app waarmee je dus kunt reserveren. Dan kan je op diverse groepen, apps en dergelijke ook zoeken op websites. Padel Podcast kan daar ook wel misschien aan bijdragen om zichtbaar te maken welke apps er nog meer zijn. De KNLTB app is er natuurlijk en de Clubladder app. Dus heb je al 3 apps gehoord die je kunt downloaden waarmee je dus Padel kunt vinden. De KNLTB app is een goede app waarbij je per club kunt inloggen en dan de baan kan reserveren. Als je eenmaal lid bent op jouw club, dan log je in op jouw club en kun je de baan op je eigen club reserveren. En een introducé toevoegen of wat dan ook. En je betaalt dan de baan via, zoals dat afgesproken is binnen je club. Als je lid bent, ben je lid. Dus dan mag je, als het goed is, de baan gebruiken. Of als je dus gewoon een commercieel bedrijf hebt, dan betaal je iedere keer gewoon per uur of per anderhalf uur 90 minuten of 60 minuten. Het bedrag wat er dan voor staat, wat de club dan rekent. En elke club heeft zijn eigen rekenmachine. Dus iedereen heeft toch kosten. En elke club heeft zijn eigen bepalingen. In Amsterdam is het volgens mij ietsje duurder dan als je naar boven kijkt. Ik geloof Haarlem, Zaandam zal het ook wel een beetje dezelfde prijs zijn. Maar als je in Alkmaar komt, is het een stuk goedkoper nog. Ik hoop ook dat Padel goedkoop blijft hier, maar het mooie is natuurlijk dat als mensen geld hebben, kunnen ze een baan huren. Maar je kan natuurlijk ook een baan sponsoren aan iemand. En dat, daar zijn ook al systemen voor mensen die weinig geld hebben. Dat mensen met veel geld bijvoorbeeld een baan huren. En dan als ze 5 keer een baan gehuurd hebben of 10 keer, dat dan een baan gesponsord wordt aan iemand die wat weinig geld heeft of minder geld heeft. Of die krijgt dan korting. Dat zijn ook weer acties. En ik weet niet precies hoe dat zit, maar er zijn allemaal mogelijkheden om sporten voor iedereen mogelijk te maken. In Alkmaar hebben we de Alkmaar Pas met Alkmaar budget voor minima. Dat zal niet voldoende zijn om elke dag te kunnen padellen misschien. Maar wel om een aantal keer per jaar te padellen. Daar kun je wat mee. Ik ga op dit moment even de Padel Podcast proberen af te sluiten voor deze aflevering. Ben benieuwd hoe ik de volgende ga maken. Met wie misschien of weer alleen. Weer in het Nederlands of in het Engels. Of misschien zelfs ga ik Spaanse vragen voorbereiden. En ga ik weer interviews doen met Spanjaarden. Alles is mogelijk natuurlijk. Bedenk iets en wie weet komt het goed. Leuk dat je hebt geluisterd naar de Padel Podcast. Padel Podcast is te vinden online via de website. Via een Google site, Padel Podcast. Kun je gewoon vinden via Google. Mijn naam is Stijn. En Padelstein of Veganstein of Stijn Online ook wel terug te vinden via Google. En ik zit in Alkmaar nu, woon hier op de Europa Boulevard in de Maren, het winkelcentrum. En ik zou het heel erg leuk vinden om nog meer clubs te bezoeken in Nederland of wereldwijd. Dus nodig je me uit, dan hoor ik het graag. En wie weet zien we elkaar dan gauw. Fijne dag en veel plezier met alle padelpotjes.